Even kijken. Ja, ik ben nog net in beeld. Ik heropen de vergadering. En het is zo dat we voor agenda punt nummer 4 hebben een andere portefeuillehouder nodig. Die is op dit moment bij een andere commissie actief. Dus wij gaan door naar agenda punt 5. Dat is het agendaverzoek subsidiestichting Samen zijn we er voor elkaar. En dit agendaverzoek is ingediend door de fractie van de ChristenUnie SGP samen met de fracties PvdA, ONS en GroenLinks. En dat is eigenlijk om de mogelijkheid te onderzoeken voor structurele subsidie voor de stichting. Om dat te bespreken met elkaar en daarbij zal het college er is een presentatie voorbereid. Die zal zo meteen gegeven worden. Met informatie over de voedselbank in de Noordoostpolder. En mevrouw Oosten zal dat doen. Ja. Welkom. En daarna, of eerst geef ik even kort het woord aan mevrouw Lambrechtsen om het agendapunt in te leiden. Een korte toelichting op het agendaverzoek. Dus aan u het woord, mevrouw Lambrechtsen.
Ja, dank u wel voor... Dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad gekozen om dit agendaverzoek in te dienen, omdat nu voor de tweede keer er een verzoek is gekomen vanuit de stichting Samen zijn we er voor elkaar om een bijdrage, omdat zij behoorlijk wat gezinnen voorzien van extra voeding. Gezinnen die het moeilijk hebben, die niet bij de voedselbank terecht kunnen. Dus wij vinden het belangrijk om te onderzoeken als het nu voor de tweede keer nodig is om een extra bijdrage te vragen, of het ook iets is om structureel die stichting ook op te nemen voor subsidie samen met de voedselbank. Dus vandaar dat wij het college verzocht hebben om een presentatie te geven, zodat we helder kunnen krijgen van wat voor doelgroep is het en wat zijn eventuele voorwaarden en kaders voor structurele subsidie.
Dank u wel voor deze inleiding. En dan zou ik graag mevrouw Oosten het woord willen geven voor de presentatie. En heeft u liever dat de vragen tijdens de presentatie gesteld worden of aan het einde?
Dat doen we aan het einde.
Ja. Oké, dan spreken we dat met elkaar af. We doen het aan het einde.
Ja. Ik wil even kort een stukje achtergrond schetsen van de voedselbanken, van de voedselbank. En ik ben verder ingegaan op de vragen die er ook gesteld zijn. En ik probeer die ook in deze presentatie allemaal te beantwoorden. We hebben hier een voedselbank, NOP Urk. En die is actief in de gemeente sinds in ieder geval 2007. De gemeente subsidieert deze voedselbank vanaf 2008. En die subsidie wordt eigenlijk jaarlijks geïndexeerd. In 2023, dat kunnen jullie ook zien, hebben zij ongeveer 100 huishoudens van voedselpakketten voorzien. En dat zijn 260 volwassenen geweest en 120 kinderen. Ze werken met veel vrijwilligers, vrij vaste ploeg. En naast de voedselhulp bieden zij ook verjaardagspakketten namens de Stichting Jarige Job voor kinderen die jarig zijn. Daarnaast is er in de gemeente de Stichting Samen zijn we voor elkaar actief, opgericht in 2016. Ontvangen dus geen structurele subsidie van de gemeente, dat is bekend. Zij ondersteunen ook flink wat inwoners. Volgens eigen aangeven 140 volwassenen en 100 kinderen in 2022 is dat dan geweest. En zij geven dus aan, de stichting Samen zijn we voor elkaar, dat zij er zijn juist voor inwoners die bij de reguliere voedselbank niet terecht kunnen of niet meer terecht kunnen, buiten de boot vallen. En om die reden hebben zij zichzelf opgericht, zou ik maar zeggen. Er was een vraag of er nog andere partijen zijn. Dat antwoord is nee. Dit zijn de twee partijen die voedselhulp bieden in de gemeente. op dit moment. Er was een vraag over wat voor relatie hebben we met elkaar. Wij verstrekken natuurlijk subsidie aan de voedselbank. Maar het is vrij regelluw, want we hebben afgesproken in het subsidiebeleid dat onder de 25.000 euro we vrij weinig vragen van deze instelling. Zeker ook als ze ook nog eens door vrijwilligers gerund worden, willen we ze niet belasten met uitgebreide administratieve verplichtingen. Dus het is eigenlijk heel beperkt. We hebben ook geen gerichte vragen. We vragen niet aan de voedselbank, nou, we willen dat jullie minimaal zoveel gezinnen ondersteunen. Ze zijn eigenlijk heel vrij daarin. En we hebben wel regelmatig afstemming met ze. Dat komt later ook nog even. Maar het enige wat we eigenlijk vragen is dat ze jaarlijks een aanvraag doen. En dat we dan een begroting en een jaarrekening willen. En verder weten wij natuurlijk van de voedselbank NOP-URK dat zij zijn aangesloten bij Voedselbank Nederland. En dat is een belangrijke kwaliteitsborging. Want die stelt best wel hoge eisen ten aanzien van de voedselkwaliteit en de veiligheid en de hygiëne en alles van de voedselbanken. Dus dat is op die manier eigenlijk ook goed geborgd. Er zijn vragen gesteld over de doorverwijzing naar de voedselbank. En als gemeente doen we eigenlijk niet zozeer doorverwijzen naar de voedselbank. Wij hebben natuurlijk wel een sociaal loket. En als daar vragen binnenkomen of als er inwoners daar komen of telefonisch om informatie vragen, dan wordt er aangegeven dat we een voedselbank hebben. Mochten zij dat aangeven, dat ze. Meestal is er dan natuurlijk wel wat meer aan de hand. Dus dan zal er ook wel meer actie worden opgezet. Maar wij verstrekken dan informatie. En soms komt het wel voor dat er. Dat er heel acute problematiek is. En dan pakken we uiteraard wel de telefoon in het sociaal loket. En dan leggen we ook direct de lijn met de voedselbank. En dan kunnen mensen eigenlijk over het algemeen altijd nog diezelfde week daar terecht. Dan krijgen ze ook een uitgebreider pakket. Een eerste pakket is altijd uitgebreider van de voedselbank. Er zitten ook een hele hoop basisproducten in en dan het wekelijkse pakket erbij.
Vragen voor het einde bewaren. Ja.
Ja. Wat geven wij als gemeente uit aan de voedselbank? We hebben de jaarlijkse subsidie. Nou, die staat hier vanaf 2020 ook weergegeven. Je kan ook zien dat die iedere keer geïndexeerd wordt. In 2020 heeft de provincie ons een bedrag gegeven wat wij konden aanvragen en wat wij konden verdelen aan de voedselbanken. Dat hebben we ook gedaan. Toen hebben ze beiden 4173 euro gekregen. En we hebben een keer een gift gedaan aan de voedselbanken om mondkapjes te kunnen aanschaffen. En dat is ook naar beide banken gegaan. En in 2022 is er nog een keer een bedrag geweest wat we konden geven in verband met de inflatie en de energiekosten. Nou, dat kan je ook zien. Dat is 5025 geweest naar elk. En vorig jaar is er dan aan de Stichting Samen zijn we er voor elkaar via een motie vanuit de Raad 5200 euro verstrekt voor een tegemoetkoming. Nou. De Stichting Samen zijn we er voor elkaar. Daar hebben wij als gemeente op dit moment eigenlijk dus geen formele relatie mee. We weten natuurlijk dat ze bestaan. Mocht het zo zijn dat jullie als raad daar iets mee willen, dan. Wat er dan moet gebeuren is, het is een begrotingssubsidie en de raad moet dan daar ook de wenselijkheid van bepalen. En dan moet er een subsidieplafond worden gelegd en dan zou de stichting daarvoor via het reguliere proces van een aanvraag in september en voorzien van de documenten die daarvoor nodig zijn, een aanvraag doen. En dat is het eigenlijk wat mij betreft.
Dank u wel voor de presentatie en de toelichting. Heeft de portefeuillehouder nog behoefte aan toevoegingen of... Nee? Oké, dan kijk ik de commissie rond. Ik zag al mevrouw Bosman, die wilde al wat vragen. Wilt u dat nu gelijk doen?
Ja? Ja, dankjewel voor de heldere presentatie. Dat geeft goede inzichten. U gaf aan dat, dat de gemeente niet doorverwijst. Terwijl er gezegd wordt dat het wel zo is. Dus ik probeer daar dan nu duidelijkheid in te krijgen wat nu precies de feitelijkheden zijn daaromtrent.
Mevrouw Verduin?
Ja, ik had op mijn lijstje gezet feiten en wat wordt er gezegd. Dat is in deze een lastige, gewoon lastig. Wij hebben dit gecheckt. De gemeente verwijst niet actief naar de stichting Samen zijn we voor elkaar.
Duidelijk, mevrouw Hiesbink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij hebben hier natuurlijk ook als Politieke Unie ons behoorlijk over gebogen. En jullie hebben allemaal de vragen gezien, hè, die we hebben gesteld. Nou, daar kregen wij natuurlijk ook niet alle antwoorden op die wij graag wilden hebben. Puur en alleen al vanuit het feit omdat de gemeente geen banden heeft met Samen zijn we voor elkaar. Dus ik ben zelf gaan rondbellen. En dan hoor ik toch ook vanuit de ketenpartners dat ze zeggen ja... het kan zijn dat onze vrijwilligers doorverwijzen, maar we doen dat zelf niet actief. En ook wel dat er gezegd werd van ja, we kijken ook wat gewoon het meest praktisch is. Want als het leger des hels dichterbij is of de kerk is dichterbij, of, hè, dan verwijzen we ook daarnaar door. Dus dat zijn dan wel niet echt de partners zoals hè, de voedselbank of Samen zijn we er voor elkaar. Maar ook de kerken en het leger des hels spelen hier een grote rol in. Dus die wou ik nog wel even als extra erbij benoemen, dat die ook wel behoorlijk in beeld zijn. En als je dan inderdaad kijkt van ja, wat is waar en wat is niet waar. Ja, echt heel actief in de doorverwijzing heb ik niet teruggehoord. Naar de Samen zijn we er voor elkaar.
Mevrouw Goelema.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik er even mee beginnen dat wij als fractie voor kerst een ochtendje geholpen hebben bij de stichting om tassen in te pakken. En dat was los van dat het gewoon leuk was en een goed gevoel gaf om dat te doen. En gaf ook een goed beeld hoe het uitziet en hoe het in zijn werk gaat. Waar ik even... Kijk, wat me toen wel opviel, dat... De mensen die niet bij de voedselbank terecht kunnen, die komen dan bij de stichting. Maar hoeveel ruimte is er bij de voedselbank om maatwerk toe te passen? Zodat je, het is eigenlijk, als CDA vinden wij het heel jammer, dat je met twee gelijksoortige voorzieningen werkt. Dus dan zou het veel interessanter zijn om niet de symptomen te bestrijden, maar aan de oorzaken te gaan werken van wat laten wij nou liggen als gemeente dat dit nodig is. Dus daar zijn wij veel meer naar op zoek. En concreet dan, hoeveel ruimte is er bij de voedselbank om maatwerk toe te passen? En los van voedselbanken, die twee die er zijn, doen de kerken, Leger des Heils, misschien niet direct aan voedselpakketten uitdelen, maar wel aan geld geven voor voeding. Zou ik maar even toevoegen. En als je twee voedselbanken hebt in een gemeente, dan vissen die twee voedselbanken qua producten misschien ook wel een beetje in dezelfde vijver. En dat is misschien ook nog een argument. Je zegt van nou zou samenwerken of op een andere manier dat inzetten niet veel effectiever zijn.
Mevrouw Van Den.
Ja, dankjewel.
We hebben natuurlijk gecheckt bij de voedselbanken, dat weten we ook, wat de ruimte is. Wij vragen ook maatwerk van de voedselbank. Er zijn natuurlijk wel criteria die ze hanteren, maar daarin passen ze zeker maatwerk toe. Dus die ruimte is er en dat doen ze ook. Wat het wel lastig maakt, en dan kom ik weer bij mijn lijstje feiten, is dat we het hebben over gezinnen, in ieder geval, je geeft aan, gezinnen die niet bij de voedselbank terecht kunnen. Dat is niet een, ik kan dat niet checken. Of de gezinnen die bij de stichting zitten, de gezinnen zijn die niet bij de voedselbank terecht kunnen. Het zouden ook, en dat hebben eerder, zijn natuurlijk heel vaak vragen over gesteld, dus ik heb er even in teruggezocht, zijn ook gezinnen die zich niet melden bij de voedselbank. Zijn ook gezinnen die liever niet naar de voedselbank gaan. Dus en de aantallen, ik weet dat er die groepen daarin zitten, maar ik weet geen aantallen. Die feiten heb ik niet. Maar dus zeggen van bij de stichting zitten mensen die alleen maar mensen die alleen niet bij de voedselbank terecht kunnen. Ik kan dat niet onderbouwen. En uit eerdere informatie blijkt dat die groep ruimer is. Twee voedselbanken. Ja, ik wou nog even de laatste vraag pakken. Twee voedselbanken in één gemeente. Ik heb de begrotingen van beide, van de stichtingen, samen zijn we voor elkaar bekeken en van de voedselbank. En het is gewoon echt jammer dat beide kosten in hun begroting hebben staan voor een auto. Dat is wel zonde. Je ziet dat beide, de voedselbank en de stichting, beide donaties ontvangen. Als je het bij elkaar optelt, wordt het een heel interessant bedrag. Maar er zijn er op dit moment gewoon twee.
Mevrouw Goedema.
Dank u wel voor de toelichting. Dat heeft mij ook verbaasd, want het is inderdaad mensen die niet naar die wel bij de voedselbank terecht zouden kunnen, maar die daar niet naartoe willen, die kunnen wel terecht bij de stichting. Dus in die zin, ja, dat gebeurt gewoon. En dat je dubbele voorzieningen in stand houdt, ja, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn dat dat heel erg jammer is.
Mevrouw Marines.
Ja, dat mensen bij de voedselbank aankloppen en daar niet voor in aanmerking komen, dat zit omdat ze dan misschien toch net boven dat bedrag zitten waarvoor je wel in aanmerking komt voor een voedselbank. En dat is €660 per maand. Maar dat is voor heel veel mensen veel te weinig om goed van rond te komen. Dus ik snap wel dat er mensen zijn die niet voor de voedselbank in aanmerking komen, maar toch ergens moeten aankloppen om wel hun gezin te voeden, zeg maar. Dus ik denk wel dat, en dat blijkt ook uit hoeveel gezinnen en hoeveel mensen zij bijstaan, dan lijkt het toch dat er zeer zeker behoefte is om ook mensen met misschien wat meer inkomen boven die grens daar wel zeker behoefte aan hebben en noodzakelijk voor is.
Mevrouw Bosman.
Ja, ik ben het helemaal eens met mevrouw Marinissen. Ik vraag me dan af waar, gezien er 260 mensen ook van voedsel worden voorzien door de stichting, waar dan een hiaat of iets zou kunnen zitten bij de voedselbank waar ze niet terecht kunnen. Is daar een verklaring voor?
Mevrouw Van Duin.
Ja, dank u wel, voorzitter. Die verklaring heb ik niet. Omdat wij niet weten welke mensen er gebruik maken van de stichting. Dus die informatie is niet bij de gemeente bekend. Wij krijgen ook niet, we hebben natuurlijk wel even gezocht van naar informatie over mensen die zijn afgewezen bij de voedselbank. Die hebben we ook niet. Dus we werken toch wel een beetje met aannames van beelden die er bestaan over de beide doelgroepen. En wat wel bijzonder is, voor ons als college in dit geval. Kijk, de voedselbank heeft duidelijke toelatingscriteria. Daar mogen ze een beetje van afwijken, daar is een beetje maatwerken mogen. We weten wie daar zitten. We weten waar deze gezinnen aan moeten voldoen. Bij de stichting Samen zijn wij voor elkaar, weten we dat niet. Dat is niet bekend wat daar de criteria zijn om toegelaten te worden. Dat weten we niet. We weten ook niet wat de criteria zijn om misschien geen gebruik meer te kunnen maken van de voorzieningen. Dat weten we gewoon echt niet. Dat is ingewikkeld.
Mevrouw Bosman.
Nou, dat is een heel duidelijk antwoord. Want dan vraag ik mij vervolgens af. Om subsidie toegekend te krijgen moet je voldoen aan voorwaarden. Dat is net gepresenteerd. Dus in theorie kan het zo zijn dat als de stichting aan die voorwaarden voldoet, dat wij dan twee stichtingen een subsidie kunnen geven.
Mevrouw Lambrecht, zullen we erop aanvullen?
Ja, ik heb begrepen dat meneer Mulder van Stichting Samenzijn voor elkaar aanwezig is voor eventuele beantwoording van vragen. Ik weet niet of wij die vragen nu aan hem kunnen stellen, die waar de wethouder geen antwoord op weet.
Nou, eigenlijk in inspreken, dat kan, hè, aan het begin van een agendapunt, maar niet, niet tussentijds deelnemen en vragen beantwoorden. Dus dat
okay, ja, had ik van de Griffie doorgekregen als bericht. Maar ik weet niet wat gebruikelijk is, maar het is prima.
Ja, het is niet gebruikelijk om tussentijds dat te gaan doen. Maar volgens mij hebben we alle informatie om het gesprek wel gewoon te kunnen voeren. En wou u eerst nog reageren op mevrouw Bosman? Of heeft mevrouw Hispink nog wat op aan te vullen op de vraag? Een vraag extra. Nou, dan kan mevrouw Verduin daar gezamenlijk op antwoorden. Mevrouw Hispink.
Nou, wat ik mijzelf ook nog afvroeg, hè, want wij zijn een gemeente waarvan wij altijd zeggen wij gaan voor maatwerk. Hè. Wij kijken waar ligt het probleem en valt er iemand buiten de boot, dan proberen we hem weer op te vissen en op te vangen. Wordt er gekeken ook bijvoorbeeld, hè, want er zijn dus mensen die dan net... Het zal een gedeelte van de mensen zijn die net buiten de boot vallen om bij de voedselbank in aanmerking te komen voor extra hulp. Wordt er ook gekeken met deze mensen van, joh, hoe ziet je huishoudboekje eruit? Kunnen we je daarbij helpen? Kunnen we je daarbij ondersteunen? Maak je genoeg gebruik van de voorzieningen die er zijn, zowel landelijk als lokaal? Dus echt op dat maatwerk in plaats van te zeggen van, oké, alsjeblieft, succes ermee. Of kijken we met elkaar verder dan dat? Ook bij de stichting Samen zijn we er voor elkaar.
Mevrouw Van Duin.
Ja, op dat laatste kan ik geen antwoord geven, want ik ken de werkwijze van de stichting niet. Ik weet wel dat bij de voedselbank, en zeker als mensen bij de voedselbank terechtkomen, of ze komen bij de gemeente terecht, dat dan wel degelijk wordt gekeken van, want het is toch een vorm van tijdelijke voedselhulp, dat is in ieder geval de bedoeling, dat er wordt gekeken van hoe kunnen deze mensen weer zelfredzaam worden. Dus dat is altijd wel de insteek in ieder geval van de voedselbank en van de gemeente. Dan nog even terugkomend op de vraag van mevrouw Bosman. U zegt als de stichting Samen zijn we voor elkaar aan de drie voorwaarden voldoet, dan kunnen ze de subsidie aanvragen. Maar u vergeet de allerbelangrijkste voorwaarden. Namelijk dat u als raad besluit dat de stichting op inhoudelijke gronden, dus uw overtuiging is dat we als gemeente ervoor moeten kiezen om subsidie toe te kennen aan deze stichting. En dat is de allerbelangrijkste voorwaarde. De andere voorwaarden zijn technisch. Maar dit is de inhoudelijke voorwaarde. En daar moet u zich volgens mij over buigen.
Mevrouw Marint.
Ja, want dan heb ik daar nog een vraag over. Omdat u wel aangaf, hè, van de voedselbank, daarvan weten we dat er... dat is ook een landelijke organisatie. Er zijn kwaliteitseisen waar ze aan moeten voldoen. En dat vinden we heel erg belangrijk. Stel dat we deze als tweede voedselbank ook zouden ondersteunen. Zijn daar dan ook specifieke eisen vanuit de gemeente nog om daar ook op in te steken? Of is dat dan ook aan de raad om te zeggen van dan vinden we dat dat en dat hier en daar ook aan moet voldoen? Of hoe moeten we dat zien?
Mevrouw Verduin.
Nou, ik kan me er alles bij voorstellen dat mocht u als raad vinden dat deze stichting subsidie moet krijgen, dat u daar voorwaarden gaat verbinden. Nu kunt u het altijd aan het college vragen om zich te buigen over die voorwaarden. Maar voorwaardeloos subsidie beschikken op dit specifieke thema, dat lijkt mij niet gewenst.
Je mag ik daar nog even een reactie op geven? Want ik vind zonder voorwaarden zomaar wat geven. Ik denk dat deze stichting afgelopen jaren al heel veel, veel mensen heeft ondersteund en waarvan wij kunnen zeggen, misschien niet helemaal de vinger eronder hebben wat dat precies betekent, maar waarvan wel de cijfers ook laten zien en de verhalen die er omheen gaan, dat dat zij er wel zijn voor mensen die die extra ondersteuning nodig hebben, omdat ze aan de andere kant een beetje buiten de boot vallen. Dus natuurlijk, kwaliteitseisen zijn belangrijk, maar ik denk dat we dan ook goed moeten kijken naar wat zijn de ervaringen tot nu toe en wat hebben zij bijvoorbeeld al betekend voor veel mensen binnen onze gemeente.
Mevrouw Goedema.
Dank u wel. Nou ja, kijk, als je daar een ochtendje rondloopt, kan je absoluut zien dat zij veel betekenen voor mensen. En ook veel doen voor mensen. Extra stapje lopen of zorgen dat er een extra product of iets komt. En dat ze ook wel hun mensen goed kennen, absoluut. Maar dat neemt niet weg dat we vinden dat je als gemeente, en dat sluit ik een beetje aan op wat mevrouw Heersbink ook zegt, dat je als gemeente, wat doe je nou verkeerd, waar laat je nou wat liggen als je dit dus nodig hebt, terwijl je zegt van we passen maatwerk toe. Uiteindelijk hebben we in de afgelopen jaren €15.000 aan deze stichting gegeven. Die €15.000 hadden we misschien ook kunnen inzetten op maatwerk en op juist de mensen niet alleen maar de symptomen bestrijden, maar de oorzaken aanpakken en kijken hoe je de mensen die er komen gewoon veel structureler daar wat mee doet. En dan zou ik nog liever inzetten op de voedselbank om dat uit te breiden en daar intensiever iets mee te doen. Maar absoluut, de stichting doet goed werk, helpt veel mensen. Daar is geen enkele twijfel over.
Mevrouw Heersbink.
Ja, dank u wel. Nog even daarop aanvullend, hè, want we hebben daar uitgebreid over gepraat. En dan kom je ook inderdaad over nut en noodzaak. Hè? En zoals het net heel mooi ook werd gezegd, de wenselijkheid. Ik vraag me ook soms wel eens af van wat je net ook hoort, dat er gezegd wordt van ja, er zijn ook mensen die willen niet bij een voedselbank gezien worden, of die willen daar niet heen, of die. De mogelijkheid is er gewoon wel. En het zou gewoon heel mooi zijn als je vanuit één punt iedereen zou kunnen bedienen. Dan heb je zelf ook veel beter als gemeente in beeld. Van joh, hoe staan we er eigenlijk voor als gemeente? En hoeveel mensen hebben ons nodig? En waar kunnen we extra ondersteuning bieden vanuit het sociaal loket? Of, hè? Maar nu heb je een hele groep eigenlijk een beetje een grijs gebied waarvan je niet weet dat het er is. Ja, je weet dat het er is, maar niet hoe en wat en waar. En dat vind ik ook wel ingewikkeld hieraan. Het zou zo mooi zijn als het vanuit één plek zou kunnen.
Mevrouw Osman.
Volgens mij is voedsel een van de basisbehoeften van ieder mens. Dus nut en noodzaak lijkt mij volledig duidelijk als er 260 mensen wekelijks van eten worden voorzien. Even afgezien van duidelijkheid over criteria en afwijkingen en onbekendheden, et cetera. Vanuit ONS zijn wij ook van mening dat het duidelijk moet zijn wat de criteria van een voedselbank zijn en wat de criteria van de stichting Samen zijn we er voor elkaar zijn en hoe dat zich tot elkaar verhoudt. Dus die duidelijkheid die wensen wij ook. Maar we zien gewoon wel dat de stichting enorm in een behoefte voorziet, zeker de afgelopen jaren met toenemende armoede. Dus ja, wij willen daar wel vanuit de positieve invalshoek mee verder gaan.
Mevrouw Van Duin.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik probeer eigenlijk een beetje bij elkaar te brengen wat hier gezegd wordt. Want ik hoor geen, en dat hoort u ook niet van mij, geen twijfel over het goede werk dat deze stichting doet. Laten we dat voorop stellen. Ze helpen mensen die daar behoefte aan hebben. Dus daar is geen twijfel bij wie dan ook, volgens mij. Wel hoor ik, 2 voedselbanken, is dat nou efficiënt? Is dat nou duidelijk voor onze inwoners? Zijn we daar met elkaar bij gebaat? Ik vind ook als je als gemeente, ik vind dat ook ingewikkeld, want Dus zijn 2 voedselbanken, is dat de meest wenselijke situatie. Wat we onvoldoende hebben op dit moment is inzicht in waarom de stichting Samen zijn we er voor elkaar deze ondersteuning moet bieden, terwijl we een voedselbank hebben. En ik denk dat, dat kom ik weer even terug naar feiten en aannames en wat weten we nu eigenlijk, dat we daar een aantal dingen niet weten. En ik zou eigenlijk willen voorstellen om daar op dit moment op in te zetten. om met elkaar dat plaatje duidelijk te krijgen. Want we kunnen elk jaar met elkaar praten over een subsidieaanvraag. En elk jaar hebben we dit gesprek met elkaar, omdat we dingen niet weten. En eigenlijk vind ik dat we onze inwoners verplicht zijn om dat wel te weten. We moeten die antwoorden weten om met elkaar volgens mij goede stappen te zetten. Mocht het zijn dat we zeggen van nou, bij de voedselbank vallen mensen buiten de boot. Waarvan we met elkaar, hè, dat is ook nu als raad, met elkaar zeggen dat willen we niet. Misschien zijn er mensen die niet naar de voedselbank willen. Dat is allemaal aannames, ik weet het ook niet. Dan moeten we kijken waarom willen die mensen dan niet naar de voedselbank. Wat weerhoudt ze daarvan? Er zijn best wel een aantal hele belangrijke vragen waar we volgens mij antwoorden op nodig hebben. Voordat we eigenlijk naar de vraag kunnen die in het agendaverzoek wordt gesteld. Namelijk, wil de raad overgaan naar subsidieverstrekking structureel richting stichting. Samen zijn we voor elkaar. Dus ik zou eigenlijk een tussenstap willen voorstellen. En ik weet dat die ingewikkeld is, want we hebben eigenlijk... Ja, Oosten kijkt al. We hebben afgelopen weken echt onze schouders hieronder gezet om die feitelijke informatie boven tafel te krijgen. Maar dan zullen we nogmaals, en dan gaan we naar de stichting, en dan gaan we naar de voedselbank, en dan gaan we nog een keer naar de ketenpartners, wel die informatie boven tafel krijgen die we gewoon nodig hebben. Want als je nu een beslissing neemt, dan vraag ik me af op welke basis neem je nu dit besluit. En daarom is het denk ik ook zo'n lastig gesprek dat we met elkaar voeren. Dus dat zou mijn idee zijn om die tussenstap te zetten, misschien met ook een aantal vragen die u met elkaar formuleert, dat we toch nog een keer op onderzoek uitgaan.
Reactie van de commissie op deze tussenstap. Ik zie mevrouw Heersping, mevrouw Goelema.
Nou, dus ik zou daar heel erg voor zijn om dat te doen, want dan neem je een beslissing op basis van feiten en van feitelijkheid in plaats van op gevoel. Want ik denk dat we vanuit gevoel allemaal zeggen van nou, wat is het toch geweldig dat er zo'n groep is die zich bekommert om onze inwoners. Alleen dan pak ik hem op gevoel en niet op feitelijkheden. En ik vind het ook fijn om hem op feitelijkheden te pakken.
Mevrouw Goelema.
Dank u wel. Nou, mevrouw Verduin vertaalt heel mooi waar we het als CDA ook over hebben gehad. Van als het nu nodig is voor de stichting voor het komende jaar, zijn we helemaal niet te beroerd om daar nu voor op in te zetten. Maar gebruik dan dit jaar om te kijken hoe je het in de toekomst anders kan doen. En als dit mooi de toezegging is van de wethouder om dat op deze manier te willen doen en aan te willen pakken, dan zijn wij daar als CDA helemaal gelukkig mee en hoeven we daar dan verder nu geen extra moeites voor te doen.
Mevrouw Marinissen.
Daar kan ik ook helemaal mee ingaan, maar daar geef je ook wel wat aan. Hè, van hoe kunnen we nu die stichting wel ondersteunen bij de behoefte die er nu is? En als dat zou betekenen dat we nu zeggen van we gaan toch we gaan in op hun vraag en we hebben een bedrag waar we dit jaar mee verder helpen. En dan zoeken van, is dat dan iets wat ze in de toekomst ook nodig hebben, als dat het onderzoek, als dat het gehele plaatje is, dan vinden wij dat ook prima.
Mevrouw Lambrechtse.
Ja, dank u wel. Ik kan me heel goed vinden in die tussenstap die voorgesteld wordt en ook in alle aanvullingen, want dat vind ik echt wel heel mooi als je het dan met elkaar erover hebt, dat je vanuit verschillende invalshoeken kijkt, met allemaal het belang van de inwoners toch voorop. Dat er goede voedselvoorziening moet zijn. Dus ik ben wel benieuwd naar de concrete feiten die dan boven tafel komen en wat we daarmee kunnen en ook wat we nu kunnen. Om toch wel te zorgen dat de voedselvoorziening blijvend is voor hen die dat nodig hebben.
Mevrouw Bosman.
Ja, wij staan ook heel positief tegenover het voorstel van de wethouder om voor de lange termijn en voor structureel, dat we niet jaarlijks dit gesprek en deze discussie hoeven te hebben, maar dat we gewoon een duidelijke lijn kiezen hierin, gebaseerd op feiten, zoals al is aangegeven. Hartstikke mooi.
Oké, het voorstel wordt omarmd. Kunnen we daar iets van een tijd aan koppelen, wat u voor ogen heeft voor deze tussenstap? Vraag ik misschien iets spannends, maar...
Ja, dan ben ik wel benieuwd of de wethouder ook een toezegging wil doen over het bedrag voor dit jaar. Of hoe we als raad daarmee omgaan.
Ik denk niet dat het aan de wethouder is, maar dat we daar als raad wat over moeten vinden. En ik wil daar toch nog wel de opmerking bij maken. Vorig jaar hebben we het er zo uitgebreid met elkaar over gehad van dit is een eenmalige aanvraag en we gaan hem ook eenmalig toekennen. Want hè, vanuit het oogpunt, we hebben één voedselbank en we zitten hier nu toch weer. Ik ben toch ook wel heel erg voor dat onderzoek eerst. Zeker als ik hoor hè, wat mevrouw Verduin ook vertelt, als je de kasboekjes naast elkaar legt en de inkomsten die er zijn, zowel vanuit giften als vanuit alle andere potjes waar men geld uit. Ik ben toch wel heel erg voor het onderzoek.
Meneer Den Abel.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben het helemaal met mevrouw Heersbink eens. Inderdaad, wij willen ook graag eerst het onderzoek afwachten en kijken welke feiten er allemaal boven tafel komen. Om daarna te gaan te beslissen inderdaad of een eenmalige subsidie of een eenmalige bedrag of dat nodig is.
En er staat natuurlijk altijd vrij om een motie in te dienen voor alle fracties uiteraard. Hè? Mevrouw Goelema?
Ja, ik ben het helemaal mee eens en het onderzoek moet er komen. Ik weet niet precies waarvoor die subsidie nu gevraagd werd. Maar ik vind wel dat we niet nu op dit moment, als ze niet voort zouden kunnen bestaan, de stekker eruit kunnen trekken. Dus als dat bedrag nodig is om nu nog, om dit jaar gewoon die mensen te kunnen blijven voorzien, dan vind ik het op dit moment een beetje vervelend en lastig om te zeggen, nou trek dan nu gelijk die stekker er maar uit. Maar als die subsidie, ja, ik ben het met u eens, het was een eenmalige aanvraag en nu is het toch weer, maar als gemeente moeten we ook stappen.
En dat is ook niet wat ik zeg, hè. En ik ga er ook niet vanuit dat het onderzoek een jaar moet duren. Ik bedoel, we zitten nou in de tweede week januari, bijna derde week, ik weet het niet eens. Het onderzoek zal geen jaar duren.
Dus, dan moeten we daar een termijn aan gaan stellen.
Ja, en dat was ik met mijn vraag. Kunnen we daar een termijn aan plakken, mevrouw Verduin?
Ja, ik zou dat echt heel graag willen. En een jaar is veel te lang. Dat is, ja, ik denk dat ik wel een aantal maanden nodig heb. Maar ik zou eigenlijk even een beetje ruimte willen hebben om dit even ook in de organisatie uit te zetten. Het is niet direct mijn portefeuille, dus ik wil ook niet de organisatie over de kop jagen. Ik ga er heel snel bij u op terugkomen, maar het zal niet 3 weken zijn. Dat kan ik u verzekeren. Dus echt wel een paar maanden zullen we nodig hebben.
Nee, maar dan spreken we in ieder geval af, u komt erop terug, wat het wordt. Is er nog behoefte aan een afsluitend... Mevrouw Bosman, u wil nog wat kwijt?
Ja, ik wil nog kwijt dat het toch niet zo kan zijn dat omdat we nu de subsidie, de eenmaal of de aangevraagde subsidie die niet zouden verstrekken, dat daardoor die 260 mensen niet meer van eten voorzien kunnen worden. Dus ik denk dat we daar dan separaat nog even naar moeten kijken.
Volgens mij is dat ook niet de eindconclusie, hè, van het gesprek. Maar meneer Ten Apel, u wil reageren?
Ja. We zijn voor mij ook op dit moment beeldvormend zijn we aan het kijken naar dit stuk. Er is voor mij ook ligt niet een subsidieaanvraag op dit moment waar we naar aan het kijken zijn. Dus ja, ik zou dan inderdaad toch adviseren om iets in te dienen. Om te kijken wat u nog daarin vanuit de raad mogelijk kan krijgen.
Dan zou ik graag naar een afronding willen van dit agendapunt. En dan ga ik terug naar de indiener die hem als eerst heeft ingeleid. Heeft het agendapunt gebracht wat u ervan had verwacht? Dat is volgens mij de vraag die ik moet stellen, commissievoorzitter. Ja, ja.
Nou, dank u wel. Ik denk zover we de conclusie kunnen trekken dat er wel goede gedachtenuitwisseling is geweest. Goede vraagbeantwoording, maar dat er gewoon nog onduidelijkheden zijn. Dus niet alles is beantwoord, maar we zijn wel mooi op weg. En daar wil ik jullie voor bedanken.
Dan rond ik dit agendapunt af. Dank ik mevrouw Ooster voor de presentatie. En ik wil graag even 5 minuten schorsen. En dat doe ik om even de gelegenheid te geven om uit te zoeken of de wethouder kan komen voor agendapunt 4. En anders gaan we door met agendapunt 6. Dus over 5 minuten gaan we verder. Dat is om 8:30. Ik heropen de vergadering. We gaan aan de slag met agenda punt 6. Dashboard WMO. We worden zometeen meegenomen door de heer Bron. Door de nieuwe dashboard heen omtrent de WMO. Dit is vergelijkbaar met dashboard jeugd. En dat het is eigenlijk ter vervanging van uitgebreide rapportages. Maar moet ons in één keer inzicht gaan geven in de cijfers binnen de WMO. En daar zal de heer Bron ons helemaal in meenemen. En ik zou hem eigenlijk graag gelijk het woord willen geven. Met gelijk eerst de vraag. Vindt u het prettiger dat u tijdens de vergadering, tijdens de presentatie vragen krijgt of aan het eind even opsparen?
Dat is mij om het even in dat geval. Dus als je tussendoor wat wil vragen, als je denkt, hey, dit snap ik niet, dit begrijp ik niet, vooral gewoon inbreken in dat geval. Steek wel even helder je vinger op of maak een opmerking, want ik zie niet alles in dat geval misschien.
Helder, dan spreken we dat af en dan aan u het woord.
Ja, ik zal eerst even op het knopje drukken. Ja, even gewoon als inleiding. Ongeveer een maand of zes maanden geleden, denk ik, hebben jullie het dashboard jeugd gezien, zeg maar, in dat geval. Daar zijn we nog wel ook wat uitgebreider op allerlei achtergronden ingegaan van wat is de jeugd en zo. Dat ga ik vanavond niet doen. Ik neem jullie ter informatie gewoon mee in, wat zijn de trends en ontwikkelingen die we zien in de WMO, zeg maar. En dan focust het zich vanavond op de maatwerkvoorzieningen van de WMO, zeg maar. En wat gebeurt er nou? Wat betekent dat? Dat is eigenlijk gewoon jullie ook om gewoon een soort van informatie te verschaffen, zeg maar, om je raadswerk goed te kunnen doen. Dus ik begin gewoon en ik begin eigenlijk even met een totaaloverzichtje. Werkt dat? Ja, is het goed leesbaar? Ja, nu zit ik zelf eigenlijk voor zo'n plaatje, maar dat is misschien. Ja, kijk, dat is fijn in dat geval. Ik weet niet eens of we het over dat plaatje gaan hebben, zeg maar, in dat geval. Nee, even, dit is hoe wij het dashboard zien, zeg maar. Dus dit is ook hoe mijn collega's, zeg maar, ook gewoon monitoren van wat gebeurt er nu. Dus dit is gewoon real time. Dit is tot en met niet helemaal 31 december, want de presentatie was voorbereid voor begin december, zou ik bij jullie komen. Maar toen was ik helaas wegens ziekte verhinderd. Dus dit is nog iets verouderd, maar dit kunnen wij gewoon real-time doen. En wat je eigenlijk ziet is, als je nu heel goed kijkt naar het plaatje linksbovenaan, dat het beroep op de WMO wel stijgende is. Helemaal uiterst links, dan hebben we het over 2020 aan het begin. Dan zitten we nog onder de 3500 en zo langzaam richting het einde kruipen we toch wat omhoog. En in het plaatje rechts van al die kolommetjes, daar zie je een soort van jaarsamenvatting. En je ziet wel dat vanaf 2016 tot 2020, zat echt in een flinke flow, zeg maar, in dat geval. En daarna vlakte het wat af. Nou, wat zie je dan als je iets dieper gaat kijken? Dan hebben we het over de ambulante hulp, dat is het blauwe stukje. Dat is eigenlijk best wel mooi vlak. We zien de huishoudelijke hulp, dat is het groene baantje. En dat zie je toch eigenlijk wel een stukje groter worden elke keer. Dat neemt nog steeds toe in dat geval. Heeft misschien ook wel enigszins te maken met de vergrijzing. Dus we zien nog steeds gewoon dat er een toename is in het beroep op huishoudelijke hulp in dat geval. Hij is een beetje uitgegrijsd, maar als je bij 2015 zit, ik weet niet wat er gebeurt als ik krijg geen pointer, denk ik, hè? Nee. Nou, de eerste jaren zijn uitgegrijsd, maar dan zie je wel van dat het aantal mensen wat nu een beroep doet op de huishoudelijke hulp is ongeveer overeenkomstig met hoe dat in 2015 was, zeg maar. Daarna hebben we tijd die verandering gehad met de huishoudelijke hulp. Dat het vanuit de bijzondere bijstand vergoed werd voor degene die het niet kon betalen. En op dat volume zitten we nu ongeveer weer. Nou, wat we daarnaast zien is dat het beroep op vervoersdiensten, en voor jullie beeld het vervoersdiensten, dat is het collectieve vervoer. Dat is voor oudere mensen die zelf niet meer in de gelegenheid zijn om te reizen, zeg maar. Die kunnen beroep doen op het WMO-vervoer, zeg maar. Het verzoek om een pasje, het toegangskaartje, om er gebruik van te mogen maken, dat is sterk toegenomen de afgelopen periode. Komt straks nog. Oh, nee, maar.
Wat kun je met dat pasje dan?
Met dat pasje kun je, als je niet in de gelegenheid bent zelf, omdat je mobiliteit het niet meer toelaat, kun je van A naar B. Als je dan naar het zwembad zou willen, zeg maar, omdat je toch graag wil zwemmen, en je bent niet in de gelegenheid om daar op welke wijze dan te komen, het openbaar vervoer rijdt niet altijd even makkelijk. Je moet eerst bij de bushalte kunnen komen. Misschien heb je wel een scootmobiel, misschien ook niet. Die gaat misschien ook niet zo makkelijk in de bus. En dan kun je met dat pasje kun je dus toch van A naar B komen, zeg maar, om de dingen te doen die je graag zou willen doen.
Ja, maar dat is niet het valiespasje. Dat is een pasje in de gemeente.
Het, je kunt wel ook buiten de gemeente reizen. Het is niet zo dat de gemeente Noordoostpolder de afbakening is. Je kunt verder in dat geval. Je kunt niet automatisch heel Nederland om. Er zijn een aantal locaties daarbuiten. En ook het ziekenhuis in Sneek bijvoorbeeld. Ik weet niet precies of die erop staat. Maar ik ga er eigenlijk zomaar vanuit. Dat soort locaties buiten Noordoostpolder staat ook, kun je daar ook mee komen. Maar het verliespasje zegt mij qua naam even niks in dat geval. Maar ja, misschien is het dat wel.
Maar moeten mensen daar ook een eigen bijdrage voor betalen?
Voor de ritjes met het WMO-vervoer betaal je volgens mij ja. Betaal je een kleine eigen bijdrage. Okay. Ja. Dat kan voor de een groot zijn en de andere. Ik verbind het woord klein eraan. Maar je betaalt niet de volledige kosten zelf, laat ik het zo zeggen.
Oké, dankjewel.
Het gros wordt betaald vanuit het gemeentelijk budget. Even kijken. Nou, wat zien we wel? En dat is even, dat is een soort van, kun je terugzien in het plaatje. De stapeling neemt toe. En hoe kun je dat nou zien? Het zwarte lijntje wat je door de grafiek heen ziet lopen, is het aantal unieke mensen. En wat je ziet, die kleurtjes, is van welke vorm van hulp ze gebruik maken. En je ziet wel dat de afstand, dus het stukje wat de gekleurde balkjes boven het zwarte lijntje uitstegen, dat neemt toe. Dat betekent dat mensen uit steeds meer verschillende subvoorzieningen gebruik maken. Dus ze hebben naast huishoudelijke hulp misschien ook zo'n vervoerspasje en misschien ook nog wel een rolstoel of een ander hulpmiddel, zeg maar. Dus ook dat zien we toenemen. Dus het aantal mensen neemt toe. Maar het aantal voorzieningen wat die mensen heeft, zeg maar, neemt per persoon ook nog toe. Ja?
Voor mijn beeldvorming, is dat dan het verschil tussen die 3,5 en die 4,2000?
Ik ben even zoekende naar waar...
Nou, je hebt daar links inwoners en zorg en rechts inwoners. De ene is per jaar, de andere is per kwartaal.
Ja, dat is de ene is per kwartaal. Ja. Dus wij monitoren dit per kwartaal, zeg maar, ook een beetje... Ja, anders kom je na een jaar kom je erachter wat er gebeurt, zeg maar. Wij kunnen dit overigens op dagbasis zien, maar per kwartaal voeren we dit gesprek met elkaar. Van, hé, wat zien we nou? Moeten we hier wat mee doen? Moeten we hier wat aandoen? Zeg maar. Moeten we ingrijpen of niet? En dat aan de rechterkant is, voor meer de vergelijkbaarheid ook om een groot stuur op hoofdlijnen, is op jaarbasis, zeg maar. Maar exact dezelfde data zit daarachter, zeg maar. Alleen iets anders gepresenteerd. Dan ga ik wel door, want anders dan kom ik nooit door de... Nee, zo lang is het niet. Hier staat kort wat ik net verteld heb in dat geval. Nou, zoom ik even in op de verschillende onderdelen. We hadden net een aantal kleurtjes, zeg maar, in dat geval. Een van die zaken is nou begeleiding, dagactiviteiten en kortdurend verblijf. Nou, wat zien we dan, zeg maar, de ambulante begeleiding, dat vlakt af. Dat kun je ook zien. Dat is het blauwe stukje, daar zie je niet echt een toename meer in. Je ziet zelfs in het rechterplaatje dat het zelfs wat afneemt. Maar de laatste maanden... zien we gewoon dat dat stabiel is, zeg maar. Dus het beroep op ambulante begeleiding, dat zijn overigens meestal mensen die jonger zijn dan 65. Dat zijn mensen die gewoon ook wat hulp nodig hebben in hun dagelijkse ritme en dat soort zaken. Nou, wat we wel zien is dat de dagbesteding, dus dat is bijvoorbeeld voor mensen... Ja?
Ja, dat je niet in de war raakt. Op de eerste slide zie je bij verwijzers een heel klein stukje gemeente en de rest staat geen waarde.
Ja.
Wat betekent geen waarde?
Nou, geen waarde is eigenlijk dat het niet in het systeem is ingevuld. Wij gebruiken dit universeel, zeg maar. Wij gebruiken het ook bij jeugd in dat opzicht. En daarbij is de verwijzer 9 van de 10 keer bijvoorbeeld een gecertificeerde instelling of een huisarts of dergelijke. En bij de WMO is dat minder relevant. Dus dat wordt niet altijd ingevuld, zeg maar. Dus dan is er niet echt sprake van een verwijzer, zeg maar. Mensen kunnen zichzelf ook melden. Nee, maar dat is geen probleem hoor. We schakelen zo even weer terug. Ik moet wel even een goede blaadje weer voorleggen. Was ik gebleven bij de dagbesteding? Nou, daar zien we wel een toename in dat geval. Dus mensen die bijvoorbeeld dementerend zijn, die kunnen naar de dagbesteding. Mensen met niet aangeboren hersenletsel. Ja.
Nou, ik vroeg me even af, wat is nou het verschil tussen dagactiviteiten en dagbesteding?
Dagactiviteiten en dagbesteding. Bij dagbesteding gaat het meer om... mensen die een zinvolle invulling van de dag te geven. En bij dagactiviteiten is het meer... zijn ook mensen met GGZ-problematiek... die bijvoorbeeld vanuit dat ritme... ook weer richting een soort van arbeidsritme kunnen gaan. Dus dat is... eigenlijk zeggen wij zelf van... en dat is niet helemaal waar hoor... want de mensen met NAH kunnen ook jonger zijn... maar is het ene meer gericht op oudere mensen, zeg maar, en het andere is eigenlijk op de groep die bijvoorbeeld ook wel ambulante begeleiding heeft in dat opzicht. Dus het is echt wel ook een ander soort activiteit, zeg maar. Ja?
Ik denk altijd, ik praat zo hard, dat hoort iedereen wel, maar ik snap het. Dat grote verschil ineens van groen naar dagactiviteit of dagbesteding, waar komt dat door? Dat het zo opvallend eerst alleen maar... wat is er toen gebeurd in
even kijken,
jaar?
Waar het blokje rood ontstaat, bedoel ja, u? Ja, ja, dat kan ik wel uitleggen. Dat is dagbesteding en dagactiviteiten. Dat is begin 2022 en volgens mij daarvoor hebben we ook wel een aantal keer met u gesproken over de nieuwe aanbesteding, zeg maar. En daar hebben we dat onderscheid gemaakt. Toen hebben we gezegd, wij gaan op zoek naar één partij die als hoofdaannemer voor ons de dagbesteding, zeg maar, gaat doen. Ja, okay. Voor mensen met ouderdomsaandoeningen en voor mensen met NAH. Ik moet wel de letters in de goede volgorde zetten. En aan de andere kant houden we een aantal aanbieders over die dagactiviteiten aanbieden, zeg maar. En daar zie je eigenlijk daarvoor was het één groen balkje en was die wat groter. En daar is eigenlijk de splitsing. Dus dat is denk ik het antwoord op uw vraag. En wat we wel zien is dat juist die andere groep, de dagactiviteiten, die groep is redelijk stabiel. En kortdurend verblijf, nou, in de legenda kun je zien dat het er is in dat geval. In de praktijk komt het weinig voor, zeg maar, in dat geval. Of dat komt omdat de behoefte er niet is of omdat het niet een passend aanbod is, dat durf ik niet te zeggen in dat opzicht. Misschien nog wel ook even, leuk om te noemen, wil ik niet helemaal zeggen, maar in ons beleidsplan... hebben het gehad over dat we wouden werken met minder aanbieders in dat opzicht. Ik weet niet, hier staat die volgens mij niet als weergave in. Maar wat we wel zien bij de WMO is dat ons dat ook echt lukt. We hebben weinig buiten niet gecontracteerde aanbieders die we gebruiken voor onze zorg. Dus we hebben gezegd, we willen met minder aanbieders. Die gaan we selecteren, daar gaan we mee werken. En dat lukt dus ook. Even terzijde. Oh, kijk. Die kan ik ook wel laten zien. Die zat er nog achter in dat geval. Hij is uitgegrijsd omdat ik hier niet wil laten zien van welke aanbieder hoeveel cliënten heeft, zeg maar. Daar staan dus namen achter in dat geval. Maar je kunt dus zien dat eigenlijk met een aantal aanbieders, daar hebben we, zit een serieuze hoeveelheid cliënten achter, zeg maar, in dat geval. En dan zijn er nog een paar kleinere over in dat opzicht. Dan hebben we hier nog, maar dit wordt wel heel specifiek, daar zou ik zeggen van, kijk daar gerust thuis naar de presentatie, hebben jullie volgens mij gekregen in dat geval. Dat gaat over de looptijd van toewijzingen. Aan de linkerkant zie je van, die mensen die dan een indicatie hebben van hoe is dat dan opgebouwd, zeg maar. Dat is meer interessant ook voor onszelf om te zien van, hoeveel mensen hebben we buiten contract en die dan wel bij een aanbieder zitten die niet gecontracteerd is. Ik kan onszelf ook de vraag stellen als dat blokje groter wordt. Hé, wat hebben wij dan wellicht over het hoofd gezien? Welke behoefte is er wel bij inwoners waar wij dus geen gecontracteerd aanbod voor hebben? Dit is dus ook meer om gewoon jullie te laten zien van wat we in beeld houden, waar we naar kijken en hoe we daar gewoon periodiek mee omgaan. Ga ik weer verder.
Geeft die productenmix daar links onderin de verhouding weer van de verschillende...
Ja. Dus heel veel mensen maken gebruik van begeleiding lichtbewijzen van. Overigens, dit is alleen ambulante begeleiding. Hè? Dus dit is een specifiek voorbeeld in dat geval. Dus de mensen zeg maar, met dagactiviteiten, die zijn hier uitgefilterd. Als je het plaatje bekijkt, je ziet ook het linker kolommetje bij de financieringsvorm. Die ligt uit, dus die andere drie onderdelen worden hier niet weergegeven. Dus we hebben... Ja, nee, daarom zeg ik. Dus dat is op die manier opgebouwd. Dus dat zijn... 432 mensen die dan bij 14 verschillende aanbieders en hoofdzakelijk op die manier.
Mag ik daar ook nog een vraagje over stellen? Maar die zit net achter de film, zeg maar.
Ja, ja.
Daar staat dat de looptijd van de toewijzingen, is dat WMO breed of is dat dan ook specifiek op...
Deze groep.
Op deze groep. Ja. Oké. Okay. Want ik zat even naar te kijken en ik dacht van gut, dan heb je dus inderdaad looptijd toewijzingen, hè, vier... meer dan één en, nou ja, goed. En hoeveel langdurige looptijden? Want ik was nog wel even benieuwd naar aanleiding van de motie die we ooit hebben ingediend over het niet herindiceren bij... of je die terugziet.
Er zitten 203 mensen in die een looptijd hebben, zeg maar, tussen de 1 en 2 jaar. Zeg maar.
Ja.
Dus die zijn al langer bij ons in beeld.
Ja.
Als je heel specifiek het antwoord wil weten op die vraag, zeg maar, in het kader van de motie, dat kun je hier niet rechtstreeks uithalen, zeg maar. Omdat dat ook te maken heeft met het moment, dit geeft aan van wanneer mensen in zorg gekomen zijn en hoe lang dat nu geleden is, zeg maar, in dat geval. Dus op die manier, dit contract is natuurlijk ingegaan in 2022, dus al deze indicaties zijn in principe maximaal vanaf dat moment, zeg maar. Dus van de... Ja?
14 aanbieders, alleen voor de ambulante begeleiding?
Ja.
Dat vind ik best nog wel veel.
Ja, maar
want hoeveel hadden we er dan wel niet?
Oh, nog veel meer. En je kunt dus ook zien inderdaad, je ziet dus eentje met 114, één met 83. Maar van die 14 zitten dus 1, 2, 3, 4, 5, ze staan overigens, top 10 staat daar. Die zitten al op één persoon. Dat kan dus zijn dat er nog één persoon bij een aanbieder zit.
En dan is de bedoeling, dan selecteert zichzelf uit dat het afvalt?
Soms is het gewoon echt niet anders, dan moet je over op niet gecontracteerd aanbod. Ja, is het dan selecteert zichzelf? Ja, dat weet ik niet of dat zichzelf selecteert. Ik weet niet hoe je die opmerking bedoelt, zeg maar. Kijk, als iemand dan vervolgens weer uit zorg gaat, zeg maar, het primaire aanbod is natuurlijk het gecontracteerde aanbod. Maar in sommige situaties kan het gewoon noodzakelijk zijn om daar toch op af te wijken.
Zijn die 14 dan niet gecontracteerde aanbieders?
Nee, dat zijn alle aanbieders die hierin zitten. Dus alle mensen, dus die 432 mensen, worden bediend door 14 unieke aanbieders. En het grootste deel daarvan zijn gecontracteerde aanbieders. En er zitten ook een aantal niet gecontracteerde aanbieders bij, zeg maar. En zelfs met alle niet gecontracteerde aanbieders die we erin hebben, komen we maar op 14 aanbieders. En dat waren er in het verleden nog meer, zeg maar. Nee, dit zijn niet eens alleen contractpartners. Hier, als we iemand hebben die niet gecontracteerd is, wordt hij hier gewoon in meegeteld, zeg maar. En dan komen we tot 14 verschillende aanbieders. Ja? Nou, ik zal nog even wat vertellen, zeg maar, in dat geval. Toekomstige ontwikkelingen, want daar kan ik nu op dit moment niet op ingaan, zeg maar, omdat we nog niet in het dashboard in zitten. We zijn bezig met cliëntervaringsonderzoek, dat willen we ook gewoon in beeld brengen, dus dat meten we periodiek. Dat willen we dus ook in het dashboard zetten, zodat we ook kunnen sturen op de uitkomsten daarvan. Zie je daar trends die we niet passen, zeg maar, hè? Dat een waardering naar beneden of naar boven gaat. Nou, dan kan dat reden zijn om daarover in gesprek te gaan. Wachttijden, doorlooptijden. Dus bij de WMO speelt dat iets minder in de zin van bij voorziening. Want op het moment dat toegekend is, is het vaak redelijk snel beschikbaar. In de jeugdzorg kennen we daar ook wel andere vormen van. Dat toch ook, dat je wanneer je wel de toekenning hebt, dat het nog best lang duurt voordat het ingezet kan worden. En de resultaatmeting, omdat we natuurlijk resultaatgericht werken. De resultaatmetingen worden al wel gedaan. Alleen het verwerken in de dashboard, dat is ons nog niet, dat is nog niet gereed, zeg maar, in dat geval. Ja,
tuurlijk. Cliëntervaringsonderzoek, ja. Nou dat klinkt goed. Zijn jullie ook voornemens om dat dan periodiek te gaan doen?
Dat doen we periodiek, zeg maar, in dat geval. Het is niet dat we nu op dit moment geen cliëntervaringsonderzoek doen. We doen het wel, zeg maar. Dus we, als mensen die ambulante begeleiding of dagbesteding hebben, zeg maar, en die zijn hier geweest, die hebben een gesprek gehad met de klantmanager, dan wordt dat uitgevraagd. Zeg maar. Die mensen die geweest zijn, die krijgen daarna een schriftelijke enquête of digitaal, je kunt beide manieren invullen, zeg maar. En er wordt gevraagd, en dat is ook met name het onderdeel waar ze zich op focust, is hoe ze het ervaren hebben, de gemeentelijke toegang. Dus dat stukje. En ook de eerste indruk die ze hebben met hun aanbieder in dat opzicht. Omdat het vervolgstuk van de ervaring moet ook blijken bij die resultaatmeting. Worden resultaten gehaald, zeg maar, in dat geval. Dus om niet alles 10 keer uit te vragen, wordt in eerste instantie, het cliëntervaringsonderzoek richt zich op de vraag, hoe ben je bejegend? Hoe is het een beetje omgegaan? Aan de ene kant. En ook gewoon van, nou, je hebt de hulp nu mogelijkerwijs al is het nog maar kort, helpt het je ook, zeg maar. Die vraag stellen we ook.
Is die informatie ook geanonimiseerd deelbaar voor ons?
Of die geanonimiseerd deelbaar,
nou, niet op individueel niveau natuurlijk, nou,
dat
maar op...
Dat is ook een deel niet in het dashboard. Ik kan vragen hoe dat zit, zeg maar, in dat geval, maar... Ik kan me ook voorstellen dat je graag gewoon de totaaluitkomsten, ja, wil weten. Ja, nee, oké, okay, maar dat is... Nee, oké, okay, gewoon de getotaliseerde uitkomsten. Eerste uitkomst. Dan ga ik verder met de huishoudelijke ondersteuning. Of er moeten nog vragen zijn, want dan moet je ze gerust stellen in dat geval. Nou, Wat meteen opvalt is dat, dat de groei die er vanaf 2016 zichtbaar is, zeg maar, die vlakt af. In 2022 waren er een x-aantal mensen die gebruik maakten van huishoudelijke hulp. En in 2023 zie je het nog wel iets stijgen, maar niet meer in die mate zoals we de laatste jaren de groei hebben gezien. Zeg maar. Dus daar zit nu een afvlakkende beweging in. In 2023 hebben we de algemene voorziening voor was- en strijkservice geïntroduceerd. Dat leidt langzaam tot gemiddeld lagere kosten. Omdat mensen een iets kleinere indicatie krijgen. Dus dan krijg je ook dat de mensen die gebruik maken van de huishoudelijke hulp krijgen per saldo iets minder minuten toegewezen. En dat leidt dat per saldo tot iets minder kosten. Overigens wat dan wel blijkt, als alternatief bieden we die mensen dus een algemene voorziening. Dat van de algemene voorziening, maar zeer beperkt gebruik gemaakt wordt, zeg maar. Dus we hebben gewoon een bedrijf voor gecontracteerd. Die haalt de was bij je op. Die brengt de was ook weer terug in dat geval. Maar dan zijn mensen toch klaarblijkelijk geneigd om een andere vorm te kiezen. Zelf te organiseren. Daarnaast, wat zie je ook aan de rechterkant, plaatje rechts onderin. Dat is de verhouding tussen de natura-vorm van zorg. Dus dat is dat, een inwoner gebruik maakt van de ons gecontracteerde aanbod. Of het verzoek doet om een PGB, omdat ze iemand in het netwerk hebben die dat ook wel voor hun wil doen. Dat we eigenlijk wel zien dat in relatieve zin, maar ook zeker in absolute zin, de PGB bij gewoon echt enorm afneemt in dat geval. Dat is aan de kostenkant wel een aderlating, want het PGB-financieringsvorm is goedkoper voor de gemeenschap dan dat we dat in natura doen bij gecontracteerde aanbieden.
Over stellen?
Jazeker.
Want is het zo dat dat in 2024 anders gaat worden, omdat daar de tarieven weer voor de PGB omhoog gaan? Of heb ik dat verkeerd begrepen?
De tarieven voor de PGB's gaan inderdaad omhoog. Er is een uitspraak geweest van de Centrale Raad voor Beroep dat het tarief voor de PGB's moet minimaal gebaseerd zijn op een percentage van de CAO voor de VVNT in schaal. Ik weet niet precies welke schaal, zeg maar, in dat geval. Dat zorgt ervoor dat de PGB iets omhoog gaat. Of het daarmee aantrekkelijker wordt voor mensen om als zelfstandige, zeg maar, bij mensen in het netwerk schoon te gaan maken, dat valt te bezien. Het is voor de mensen die nu het werk doen via een PGB wel een verhoging van hun tarivering, zeg maar, in dat geval. Of dat gaat leiden tot een verschuiving dat we weer meer PGB zullen gaan zien. Dat is voor mij, als ik nu zou zeggen, dat verwacht ik niet. En dat is wel mijn verwachting, dat is invullen. Maar ik denk niet dat dat heel veel zal helpen, zeg maar. Want het is ook wel, je moet ook iemand vinden in je netwerk die dat zou willen doen. En bij Natura word je ontzorgd. Als er geen vragen zijn, ga ik verder. Hier staat nog even wat ik net toegelicht heb. De vervoersdiensten, daar had ik het aan het begin al even over. Hè? Nou, dat er een sterke stijging is, nou, dat zie je ook wel. Want in het rechterplaatje, daar zie je de jaarlaag. Dit was dus nog niet eens helemaal het jaar uit, zeg maar 2023 ligt al significant hoger dan 2022. En eigenlijk was het in de jaren daarvoor best wel stabiel. Grafiekje in de midden onderin laat ook echt die groei wel zien. In dat opzicht, dan zou je denken, nou, dat zijn behoorlijke aantallen in dat geval, mensen die zo'n pasje hebben. En dat klopt, dat zijn ruim 1150 mensen die zo'n pasje hebben, die gebruik kunnen maken van die vorm van vervoer. Wat we daartegenover wel zien, is dat dus het aantal aanvragen van de pasjes wel sterk gegroeid is. En het gebruik neemt ook wel toe. Maar dan ga ik even twee plaatjes verder. En dan zien we hier het aantal gebruikers van het pasje. Dus je kunt een pasje hebben en je kunt een pasje gebruiken, zeg maar in dat geval. En we zien wel weer dat het stijgt, het aantal mensen wat hun pasje per maand gebruikt. Maar we zien ook dat, en dan zie je 2019, juli 2019, 11. Nou, we weten allemaal wat er daarna over ons heen kwam, zeg maar in dat geval. En toen ging niemand meer met het WMO-vervoer bewijzen van. Dus we zijn nog herstellende. Want we zitten dus nog niet op het aantal mensen wat gebruik maakte van het WMO-vervoer van voor corona in dat geval. Wat je dan wel ziet is ook het aantal ritten en kilometers. Dat is ook nog niet op dat niveau. Dus ondanks dat we een veel grotere groep wel hebben van mensen die een pasje heeft, is het aantal gebruikers van dat pasje ooit al wel hoger geweest, zeg maar. Dat betekent dus ook dat we nu een bepaald kostenniveau hebben, wat als je dat zou extrapoleren naar hoe het ooit was, wel aanzienlijk hoger zou kunnen liggen dan wat het nu is, zeg maar, in dat geval.
Ja? Kijk, je hebt een dashboard en je neemt allemaal dingen waar en daar haal je data uit.
Ja.
En dan stel je dus, want die vraag stel jij in het begin ook, moeten we ingrijpen? Wanneer bepalen we nu met elkaar of jullie als ambtenaren van, nou moeten we in gaan grijpen? Of welke maatregelen ga je nemen? Want je ziet het met de huishoudelijke voorziening, je ziet het met de vervoersdiensten. Nou, zo zijn er nog een aantal dingen. En denk je, oké, wat gaan we nu met die data? Wat leren wij nu uit deze data? En waar gaan wij op ingrijpen en hoe?
Ja,
waarom?
Het is inderdaad de vraag van, hé, wanneer grijp je in en wanneer niet? Nou, kijk, voor ons is natuurlijk in de basis is natuurlijk gewoon het budget en kader wat jullie als raad ons mee hebben gegeven, daar toetsen wij aan van past dat daar nog binnen. Als we daar overheen gaan, dan hebben we zo eigenlijk weer een nieuwe situatie, dan hebben we een keuzemoment in dat geval. We zien dus nu bijvoorbeeld hier bij de vervoersdiensten dat het aantal mensen neemt toe, zeg maar, in dat geval. Nou, we lopen nu weer een nieuwe aanbesteding, er zitten een bepaalde eigenschappen in de huidige aanbesteding. Daar vinden wij wat van, dus daar proberen we voor onszelf optimaler uit te komen dan de vorige keer. Maar het kan ook een overweging zijn dat op een gegeven moment als we zien dat dit nog verder toeneemt, dat we zeggen misschien moeten we eens gaan onderzoeken of er niet een alternatieve vorm van vervoer mogelijk is. Ik weet dat er ook gemeenten zijn die misschien wel iets met vrijwilligers doen. Nou kun je niet de hele maatschappij op vrijwilligers laten draaien in dat geval. En soms kan het voor een bepaalde voorziening, als er heel veel volume in zit, is een alternatief beter denkbaar dan dat wanneer het heel klein is. Of juist andersom, als iets heel klein is, is het best op een andere manier te organiseren. Op het moment dat het groot wordt, gaat dat niet meer, zeg maar. Er is geen specifiek moment van, ja, nu moeten we wat doen, nee, nu gaan we niks doen, zeg maar. Het is zien wat er gebeurt en dan, ja, dan is de vraag van, kun je wat? Kijk, we hebben ooit een keer met elkaar in 2015, dat was bij de huishoudelijke hulp, bedacht van, dat gaan we anders doen. Dat was een alternatief waardoor je ook zag dat de behoefte nam enorm af. Nou, dat is teruggedraaid, hè, vanwege op wettelijke gronden. Dus dan ben je weer terug bij af. In 2026 gaan we te maken krijgen met de eigen bijdrage die weer heringetroduceerd wordt, zeg maar, in dat geval. Ja, wat gaat dat doen voor de aantallen in dat geval? Voor de vervoersdiensten verwacht ik niet zoveel. Want daar betalen mensen nu al een kleine eigen bijdrage. Voor de huishoudelijke hulp daarentegen kan het best wel weer impact hebben dat het weer dalende is. En eigenlijk is het wettelijk kader in dat opzicht waar je binnen moet blijven. Dus je hebt ook niet altijd de mogelijkheden om te zeggen, we gaan wat doen. Maar wat ik toen net wel noemde bij die huishoudelijke hulp, was van kleine dingetjes als een was- en strijkservice, dat kunnen we wel introduceren. Dat is ook gebeurd. Ja? Voldoende? Dan als laatste de woonvoorzieningen. Dat is natuurlijk inherent aan het langer thuiswonen, zeg maar, in dat geval. De vervoersmiddelen, die kennen een groei. Dat kun je in dit plaatje misschien niet heel duidelijk zien. Maar het blokje zie je, het is het groene blokje, je ziet het steeds een beetje groter worden. Met name in het rechterplaatje. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die gebruik maken van een scootmobiel of een rolstoel en dat soort zaken. De rolstoelen, zeg maar, die zijn, dat is niet heel veel meer dan andere jaren, maar met name op het gebied van de scootmobiel zien we toch die behoefte aan mobiliteit van mensen, die neemt weer toe in dat geval. Wat we ook, en dat is wel een opvallende trend wat je ziet, met name omdat dit om woonvoorzieningen gaat, is dat het beroep op PGB steeds groter wordt. Er zijn dus steeds meer mensen die ook wel de behoefte hebben om dat soort dingen naar eigen inzicht te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je gebruik kunt maken van een scootmobiel, maar dat je hem zelf wil aanschaffen, bijvoorbeeld. Dus dat zien we wel. Dus mensen worden in dat opzicht ook, krijgen andere behoeftes.
Marco, is dat wat je bedoelt met vervoermiddelen, niet lease, neemt toe?
Ja, niet lease. We hebben een hulpmiddelenleverancier. We hebben nu de hulpmiddelen gewoon weer terug bij een partij waar we al die jaren daarvoor ook zaken mee deden. We hebben een tijd gehad dat de hulpmiddelen een probleem was, maar we hebben een leasecontract. Dus we betalen maandelijks gewoon een vergoeding voor die hulpmiddelen die onze inwoners gebruiken. Maar een inwoner hoeft niet per se van dat hulpmiddel gebruik te maken. Die kan er ook voor kiezen om zelf een hulpmiddel aan te schaffen. En dan is het dus niet lease in dat geval. Of dan huren wij geen hulpmiddel voor die persoon.
En zou dat dan, is dat dan sowieso gekoppeld aan een hogere PGB op dat moment? Als je kiest voor de aanschaf van een eigen
Hoe bedoel je een hoger? Ja, dan, dat wordt dan gezien als dat je een persoonsgebonden budget hebt om een hulpmiddel van te kopen. Dus de ene persoon heeft hem, zeg maar, in het blauwe balkje, dat zijn de mensen die hebben hem van onze leverancier. En de mensen in het groene balkje, die hebben bijvoorbeeld ook een scootmobiel, maar die hebben hem van hun zelf, van hun PGB. Zo moet je het zien. Als niet duidelijk is, wel duidelijk niet. Als het niet duidelijk is, ga ik het gewoon nog proberen op een andere manier nog duidelijker te maken, zeg maar, in dat geval.
Als ik daar nog wat op mag vragen, ja. Is het dan, zou het dan ook zo kunnen zijn? Hè? Ik heb wel veel in dat soort in die wereld rondgelopen. Scootmobiels heb je in heel veel verschillende prijsklassen. Ja. Dat is eigenlijk net het vergelijken van een Fiat met een Ferrari misschien, hè? Om het even plat te slaan. Dan zou het dus ook nog zo kunnen zijn dat iemand vanuit een stukje PGB een x-bedrag krijgt wat staat voor een scootmobiel en daar zelf een gedeelte op bijlegt of zo. Is dat heel gek bedacht?
Nou, dat is denk ik niet heel gek bedacht, maar ik ga niet zeggen of het zo wel werkt of niet werkt, want dit is dermate uitvoerend dat ik niet precies weet hoe dat in elkaar steekt. Dus als je daar echt antwoord op wil weten, moet ik dat navragen.
Dat was gewoon even nieuwsgierig.
Ik een beetje die kant in de zaal in en dan probeer ik een van de collega's daar de vraag te droppen, zeg maar, in dat geval. Nee, maar dat is wel denkbaar, inderdaad. Dan regel je het zelf in dat opzicht. Ja, en prijstechnisch is dit wel een onderdeel overigens waar we te maken hebben gehad afgelopen jaar met flinke kostenstijgingen. De inflatie ook hier in dit contract werkte flink door in dat opzicht. Nou, dan heb ik nog even kort een financieel plaatje in dat geval van hoe staan we er dan nu voor, zeg maar. Aan de linkerkant zie je een aantal jaren realisatie op het gebied van WMO Volksgezondheid. Dat is voor ons één geheel, zeg maar, in dat geval. Budget voor 2023. En de prognose is dat we daar binnen blijven in dat opzicht. Wat ik wel kan aangeven is, je ziet daar aan de linkerkant zie je een mingetalletje staan. Dat roept nog wel eens vraagtekens op. Dat heeft ermee te maken dat wij centrumregelingen hebben voor beschermd wonen. En bij die centrumregeling blijft geld over en een deel van die middelen die daarover blijft vloeit naar ons toe. Dus dat geeft soms wel een raar vertekend beeld. En daar lijkt nu op dit moment het kleine groene blokje, zeg maar, waar die mee begint. Dus dat het wat minder is dan 2022. Maar ik heb inmiddels wel begrepen, helemaal precies welk bedrag het geworden is, weet ik niet. Maar dat het blokje wel weer groter is dan dat wat hier weer gegeven wordt. Dus dat het in dat opzicht voor ons nog financieel gunstiger is in dat opzicht. Nou kan ik nog heel diep ingaan op al die specifieke dingen waar ik net inhoudelijk met jullie wat toelichting op heb gegeven, hoe dat er financieel voor staat. Maar dat wou ik in principe gewoon zeggen van als je daar vragen over hebt, stel ze, mag via de mail, is geen probleem. Maar daar kan ik nu heel uitgebreid op ingaan, maar dat voegt volgens mij niet zo heel veel toe. En als er dan wellicht nog in algemene zin vragen zijn, stel ze gerust. Ja?
Wat ik handig zou vinden, hè, want volgens mij is dat ook een beetje de vraag, wat mis je nou? Ik vind het soms heel moeilijk te zien, de aantallen. Zou je daar de cijfers aan toe kunnen voegen?
Ja, dat is dus een beetje het nadeel. Ja. Kan ik daar de cijfers aan toevoegen? Dat is een ja en een nee. Want wat je hier ziet, dat is een geknipte weergave uit ons dashboard. Dat dashboard heeft die cijfers ook gewoon allemaal in zich. Als je daar met je muis overheen gaat, dan komen die aantallen in beeld. Maar het probleem is, op het moment dat ik dat dus hier op de muur zet, heb je dus wel de namen ook van die aanbieders in beeld. Dus daar zit het lastige in dit geval even in, zeg maar. Zouden we er een interactieve sessie van maken, bewijzen van, kunnen we overal heel fancy op doorklikken, dan zijn die aantallen ook geen probleem in dat geval. Dus ja, ik snap het dilemma in dat geval, maar als we deze dashboards geven standaard niet weer dat het 314 is. Ook vanuit de gedachte of het nou 314 of 315 is, het is vanuit ons perspectief ook om te kijken van wat is de beweging? Gaat het van 300 naar 400 en vinden we dat zorgelijk? Ja, of het er nou 315 zijn of 320, is in dat opzicht ook minder relevant, zeg maar, om die hoofdlijn gewoon vast te houden.
Helder. Nog andere vragen als aanvulling voor het dashboard of suggesties? Mevrouw Bosman?
Er staat op de sheet, deze beperkte WMO-weergave is echter niet direct aansluitbaar op de taakvelden in de jaarrekening. Ja. Wat zou je nodig hebben of wat zou er voor nodig zijn om de WMO-weergave wel direct aan te laten sluiten op de taakvelden in de jaarrekening?
De financiële weergave, als je die echt één op één meteen wil aan laten sluiten, is vrijwel niet mogelijk, omdat het soms ook gewoon vermengd is. Als voorbeeld, een deel van de onderdelen van de WMO, dat zijn de algemene voorzieningen. Die vallen in de jaarrekening onder taakveld 6.1. Maar taakveld 6.1 omvat ook de algemene voorzieningen voor jeugd. Het omvat ook de preventieve schulddienstverlening. Het omvat ook een stukje inburgering. Dus dat is bij dat taakveld al. Taakveld 6.2, dan wordt het heel technisch, maar dat is even verantwoording van de vraag. Dat gaat over de ondersteuningsstructuur die de gemeente heeft. Dat is de ondersteuningsstructuur voor de breedte. Daar zit een specialistentafel voor jeugd in, bij wijze van, aan de ene kant. En aan de andere kant zit daar ook gewoon een stukje cliëntondersteuning in. Dat is weer voor iedereen. Dus in dat opzicht, vanuit die hoedanigheid, is het nooit precies aan te sluiten, zeg maar.
Dat is helder. Nog andere vragen, naar aanleiding van de monitor, dashboard? Nee? Nou, bedankt voor de presentatie. Was helder. En volgens mij, dat is even de checkvraag die ik hier doe. Sluit het aan op de behoeften die we hebben als commissie. En dat is het geval. Dus hartelijk dank. En dan gaan we nu door van agendapunt 6 naar agendapunt 4. Dus we gaan even terug in de tijd. Want de heer Van Amersfoort is aangeschoven vanuit de andere commissie, zoals al gezegd. En we gaan het hebben over regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2024 tot 2027. Dit agendapunt is ter oordeelsvorming in de commissie nu. Helaas is het zo dat huiselijk geweld en kindermishandeling nog steeds te vaak voorkomt. En samen met de 6 Flevolandse gemeenten is gewerkt aan deze regiovisie met als doel het huiselijk geweld en kindermishandeling lokaal en regionaal effectief aan te pakken. En daarnaast kan elke gemeente eigen beleid en samenwerkingsafspraken met lokale partners maken. De visie is op 13 december gepresenteerd en daar hebben we als commissie toen vragen kunnen stellen. En vanavond behandelen we met elkaar de visie oordeelsvormend. Wie kan ik hier het woord afgeven van de commissieleden? Zijn er vragen of is het allemaal helder? Mevrouw Bosman?
Nou, als ik dan de vragen mag stellen. Ik had een aantal vragen gesteld al aan... De ambtenaar Danielle die heeft daar heel mooi antwoord op gegeven voor wat ze kon beantwoorden. Twee vragen kon ze niet beantwoorden, omdat het politieke vragen zijn, dus die wou ik dan nu stellen. Hoe kijkt u ambtelijk aan tegen de hoge ambities van de regiovisie? Want dat staat erin verwoord en dat werd ook gezegd. Zullen deze niet ten koste gaan van een effectieve lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de gemeente zelf? En als het antwoord ja is, dan graag daar een toelichting op. En als het nee is, ook graag een toelichting.
Ja, de heer Van Amersfoort.
Ja. Dus, ik denk dat de ambities nooit te hoog kunnen zijn. Als het om huiselijk geweld en kindermishandeling gaat. Dus het antwoord is een hele duidelijke nee, het is nooit hoog genoeg. Dan de vervolgvraag. Kijk, het is zo dat, gaat het ons belemmeren? Nou, ik denk van niet, omdat wat we doen is, we hebben een regiovisie. Dat wil zeggen dat je eigenlijk zegt van, we gaan met elkaar... Je kijkt eigenlijk vooruit en je zegt van, we gaan er iets moois van maken. De ambitie ligt hoog, dus we willen eigenlijk eigenlijk geen huiselijk geweld hebben. Geen kindermishandeling. Maar dat kun je niet in één klap. Dus het is een terechte zorg die er is. Je moet het in behapbare stukken doen. Nou, stel nou dat je een grote berg wil verplaatsen, dan doe je dat met kleine beetjes. Dus je moet een goed plan hebben. En dat moet dus goed terugkomen in het onderliggende plan wat we dan moeten gaan maken om zover te komen. Dus als we een goed plan eronder leggen wat realistisch is, en daar moeten we op letten dat het een realistisch uitvoerbaar plan is, dan gaan we die kant op. En dat gaat niet in hele grote stappen, dat gaat in stappen die voor ons behapbaar zijn.
Mevrouw Goedema.
Nou ja, misschien sluit het daar wel op aan. Ik vind het een mooie regiovisie, ziet er goed uit. Ik kan hem alleen nog niet zo goed vertalen. Als ik dan kijk wat dan onze lokale onze uitvoeringsplannen, die rondom dit thema, hoe je dat vorm kan geven. Dus dat is ik zag nog niet zo die vertaling naar de lokale situatie. Ik weet natuurlijk wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, maar misschien past die vraag hier niet, hoor, om daar nu een antwoord op te kunnen geven van een beetje grote lijnen hoe die uitvoeringsagenda eruit zou kunnen zien.
Ja, er is natuurlijk al, er was al een systeem in gang gezet, hè? Dat is geweld hoort niet thuis, hè? Dat stuk, daar gaan we gewoon mee door. Maar het kan dus wel wezen dat vanuit de visie dat we door bijvoorbeeld een overleg met een Lelystad of met Almere of met de provincie, dat we andere ideeën ook krijgen en die dan kunnen verwerken in de uitvoering. En wat die dan precies gaat zijn, ja, dat durf ik nog niet te zeggen. Dat vind ik zo mooi aan die visie. We zetten iets neer, we doen het al, dus alleen we gaan hem nu meer toetsen aan die visie van met een hoge ambitie. En we delen kennis. Dus bovenlangs kennis delen vind ik een hele mooie verbetering ten opzichte van wat we deden. Dat je eigenlijk dus met andere gemeentes aan tafel zit om ook te praten over de uitvoering.
Mevrouw Bosman.
Ja, mijn zorg is nog niet weggenomen. Want wat u zegt, ik denk dat het klopt. Maar mijn zorg is dat ten koste zou gaan van de huidige lopende aanpak van deze twee zeer ernstige onderwerpen, kindermishandeling en huiselijk geweld, dat het zoeken naar verbinding of het gezamenlijk optrekken, dat niet een negatief of een belemmerend effect mag hebben op de alle effort die daarin gestoken moet worden om hier gewoon heel serieus mee om te blijven gaan.
Ja, dus wat we doen, dat blijven we doen. Dus we gaan niet iets minder doen. Maar we kunnen wel van elkaar leren. Dus we kunnen het dan ook beter gaan doen. En het zijn bepaalde dingen die kun je met elkaar afstemmen. Met een andere gemeente kunnen we afstemmen. Als er hier wat gebeurt, dat zo'n gezin niet gaat verhuizen van Emmeloord naar Lelystad. En dan hebben ze daar weer. Of van Lelystad naar Emmeloord. Dus daardoor kun je preventief ook wat meer gaan doen. Nou, dat zijn hele grote voordelen. Maar dat betekent niet dat wij onze zorg, zeg maar het lokale maatwerk wat wij hier doen, dat slechter wordt. Nee, dat moet beter worden. Want anders doen we het niet goed. En is het dan, dat moeten we op zo'n manier doen, dat het ook realistisch is. Dus ik kan niet alles in één keer doen.
Mevrouw Eesbink.
Ja, dankjewel. Wat ik nog wel eens een beetje spannend vind, en daar hebben we ook al wel eens vragen over gesteld, is dat wanneer er onderzoek gedaan wordt naar hoe vaak iets voorkomt binnen een gemeente, of je het nou hebt over huiselijk geweld of kindermishandeling, dat die onderzoeken worden vaak gedaan in de grootste gemeenten. Noordoostpolder is nooit de eerste waar dat onderzoek gedaan wordt. Wij lopen er altijd achteraan. En daarin deel ik dan wel de vraag van mevrouw Bosman. Want dan wordt er gekeken naar de situatie in Almere of de situatie in Lelystad. En ik vind Emmeloord niet vergelijkbaar met een Almere of met een Lelystad. En hoe weten we dan dat de plekken waar wij hier de druk op leggen en waar wij de financiën voor nodig hebben, hè, want we krijgen dat natuurlijk vanuit de regiogemeente, dat we op de goede weg zitten. Omdat we altijd net erachteraan lopen qua onderzoek.
Ja, dat vind ik wel een lastige vraag, want dat durf ik zo niet te zeggen. Ik ken alleen maar eigenlijk het onderzoek wat van het Datalab, en dat is gericht op de Noordoostpolder. Mm-hmm. Maar eigenlijk wat u aangeeft is, het komt te laat, dat onderzoek.
Nou ja, wij zijn nooit de eerste waar het onderzoek gedaan wordt, hè. Wij lezen in de pers en wij lezen de cijfers uit Almere. En nou, er zijn zorgen in Almere of in Lelystad of in welke gemeente dan ook. En op het moment dat wij dan hier de vraag stellen van joh, maar hoe zit dat hier eigenlijk in Noordoostpolder? Dan zien wij hier ook een verhoging van huiselijk geweld of van kindermishandeling. Dan zien we het hier niet. Maar hier is dat onderzoek ook niet op die manier gedaan als in Almere. Omdat dat, nou ja, als eerste gepakt wordt als onderzoek.
Ja, het onderzoek Almere ken ik niet. Ik ken wel het onderzoek van Noordoostpolder. Ja. En ik zie daar wat zorgelijke dingen in staan. Ja. En die zijn, we zitten boven het landelijk gemiddelde met een aantal zaken. En volgens mij moeten we daar wat mee doen. Dus als Noordoostpolder moeten we ons sterk maken in zo'n overleg, in een bestuurlijk overleg, waar ook partijen als Almere en Lelystad bij zitten, om wel voor onze eigen inwoners ook op te komen.
Nou, en dat ben ik heel erg met u eens, want ik schrik daar dan wel van, hè? Want dan we hebben een aantal keren, volgens mij mevrouw Lambrechts ook, aangegeven van, joh, hoe zit dat hier in de Noordoostpolder? En dan horen wij als terug, dat valt hier heel erg mee. Wij zien hier helemaal geen verhoging. En nu is die er dus wel. En dan denk ik, dat kan niet zo zijn dat dat een half jaar geleden niet zo is en nu ineens wel. En dat vind ik het lastige hieraan.
Mevrouw Lambrechts, aanvullend erop.
Ja, wel even aanvullend erop, want we zagen het hier wel, een toename. Maar we moeten wachten op een onderzoek vanuit Almere voordat hier ook maar enige actie ondernomen kan worden. Dus dat was eigenlijk onze zorg.
Meneer Ten Apel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wordt er, op de vragen die mevrouw Heersping heeft, wordt er niet antwoord gegeven op, bij de argumenten op, bij punt 1, punt 2. De lokale beleidsruimte blijft behouden. Voor mij wordt daar ook wel aangegeven dat het echt wel lokaal, dat je echt zelf kan bepalen hoe je dat inricht. En dat je niet ook de financiële uitgaven, dat gestuurd wordt in een bepaalde richting.
Dankjewel, meneer Ten Apel. Maar die bedoelde ik eigenlijk niet op die manier te stellen. Want ik weet wel dat je zelf lokaal enorm veel invloed hebt. Je valt natuurlijk onder die regiovisie. En ik denk dat dat alleen maar heel mooi is. Want je kunt heel veel van elkaar leren. En je kunt elkaar verrijken met mogelijkheden binnen je gemeente. Maar de vraag was eigenlijk meer van, zijn we niet te afhankelijk soms van? Hè? Wat mevrouw Lambrechts ook zei en wat ik net ook probeerde te zeggen van, doordat er in de grote gemeente een eerder onderzoek gedaan wordt dan hier in de Noordoostpolder, terwijl we ook eigenlijk niet vergelijkbaar zijn met de grote gemeente als Almere.
Mevrouw Bosman.
In navolging daarop zou ik graag van de wethouder willen weten in hoeverre u het onderschrijft dat de belangen van de regiogemeentes goed zijn meegenomen en vertegenwoordigd ten aanzien van de belangen van de centrumgemeente. Want dat kreeg ik terug, ook van de ambtenaar, dat het de opdracht is vanuit de WMO om met de centrumgemeente en de regiogemeentes om gezamenlijk een regiovisie op te stellen. Dus is in dat kader zijn de belangen van de gemeente Noordoostpolder daarin voldoende meegenomen?
Ja, in dit kader wel, omdat het betreft een regiovisie die er overheen gaat. Gaat het om de vergelijkingen van Almere, Lelystad met de Noordoostpolder. Ja, dan moeten wij altijd goed opletten in ieder ander bestuurlijk overleg dat wij goed onze eigen inwoners, dat we er goed voor opkomen. Dus daar moeten we echt voor zorgen. Maar de regiovisie is goed opgesteld en dat is ook in ons belang. Het belang is volgens mij, als ik het heb gelezen, is het eigenlijk in ieder belang is het evenwichtig.
Duidelijk, dank u wel. Mevrouw Marinissen.
Ja, ik had even een vraag over de opmerking op 1.2 bij de kanttekeningen. Daarin staat dat er nog gekeken moet worden, hè, of er extra financiële middelen nodig zijn voor de lokale aanpak. Maar dat zal dan nog moeten blijken uit de toekomstige en uiteindelijke voorgestelde keuzes. Maar is er op basis van ervaringen uit het verleden ook al iets te zeggen? Of daar de verwachting positief of negatief nadoet uitschieten? Of is dat gewoon, kunt u daar iets over zeggen?
Nou, ik kan erover zeggen wat er staat, dat klopt. Ja. Het is een beetje lastig om te zeggen, omdat we nog niet precies weten wat we gaan uitvoeren. Op het moment dat we dat hebben, dan is het ook duidelijk. Dan komen we natuurlijk ook, dan komt die vraag van ons natuurlijk terug vanuit het college. Dus we moeten hem oppakken, maken een goed plan en er hoort dan een plaatje bij.
Omdat er ook specifieke doelgroepen genoemd worden, kan ik me voorstellen dat je hier al denkt aan een bepaalde type oplossingen of extra knelpunten. Maar dat moet dan uiteindelijk nog blijken uit de keuzes die gemaakt worden, begrijp ik. Oké, dank u wel.
Mevrouw Goelema.
Dank u wel. Wij hebben hier in de Noordoostpolder toch stophuiselijkgeweld.nu. En daar komen toch alle signalen binnen en verwijzingen naar veilig thuis en gemeenschap. Dus daar zijn toch ook de cijfers precies bekend. En van daaruit worden toch ook wel onderzoek en dergelijke gedaan. En blijft dat ook een onderdeel van, van onze lokale uitvoering?
Ja, we gaan dus niet iets veranderen. De cijfers die daar binnenkomen, die hebben we gelukkig. Daar doen we dus ook wat mee. Ik denk dat het straks nog fijner wordt als we de regiovisie, het gedeelte preventie, gaan uitvoeren. Want dan gaan we nog veel meer zien. Dat is het beeld wat ik heb vanuit de regiovisie. Dat als we meer naar die evaluatiekant gaan, dat het beter gaat worden. Immers, niet alles wordt gemeld. En dat is een beetje een dilemma, hè? Dus heel simpel, een onderwijzeres die iets ziet wat niet goed is, ja, gaat die dan wel of niet melden? En dat zijn allemaal drempels en we moeten die mensen echt gaan ondersteunen om daar wel wat mee te gaan doen.
Maar u heeft over deze regiovisie ook contact gehad met staphuiselijk geweld?
Nee, helaas heb ik daar nog niet de tijd voor gehad. Maar ik weet wel, ik heb me wel ingelezen en heb dit gehoord, ja.
Ja, sorry. Wat ik daarin nog wel best wel lastig vind, hè, van het melden waar dat voorheen anoniem kon, kan dat tegenwoordig niet meer anoniem. Is daar ook iets over gezegd? Want dat zal het aantal meldingen naar beneden halen, omdat je niet meer anoniem kunt melden.
Dat weet ik niet. Deze moet ik echt uitzoeken.
Toezegging staat
er. Ik heb een toezegging gedaan, Alice. Schrijf je hem op?
Heel goed. Mevrouw Bosman.
Heeft u enig idee wanneer het plan klaar is? Het lokale plan?
Nee, en volgens mij stond dat ook, dacht ik, niet in de stukken. Nee, we gaan eerst deze goedkeuren en dan kom ik daarop terug. Misschien kan ik die ook wel meenemen als om de antwoord op te geven. Heb ik er al twee.
Nou, het tijdpad krijgen we nog te horen. Even terug naar de regiovisie zelf. Even een rondje bij iedere fractie om te vragen van, nou, is het voor jullie voor de fractie een hamerstuk, stemstuk of een debatstuk? En met de reden erbij. Ik begin bij mevrouw Hiesbink.
Ja, dankjewel. Voor ons is het een hamerstuk.
Mevrouw Marinissen.
Ja, voor ons is hij is ambitieus, maar het is voor ons ook een hamerstuk. En voor D66 doe ik gelijk ook even het woord. En voor hen is het ook een hamerstuk.
Dank u wel. De heer Ten Apel.
Wij zijn positief als VVD-fractie, maar ik heb meegekregen dat we het nog meenemen naar de fractie. Dus we nemen het nog mee terug.
En waarom? Bent u voornemens iets te doen? Of?
Omdat ik de heer Kromkamp vervang in deze, dus vandaar dat we hem nog even bespreken.
Duidelijk, helemaal prima. En koppelen jullie dat dan terug aan de griffie wat het wordt?
Dat gaan we doen.
Top. Mevrouw Lambrechts.
Ja, voor onze fractie is het ook een hamerstuk.
Duidelijk, mevrouw Goelema.
Ik vind het lastig om nu te bepalen of het een hamerstuk is. Dus dat laat ik later aan de griffie weten. Omdat ik nog even een aantal dingen met de fractie wil terugkoppelen. Ook gericht op, als ik nu zeg dat dit een hamerstuk is. En het heeft toch te maken met iets wat we misschien nog met de uitvoeringsplannen zouden willen toevoegen. Dus ik kan dat nu nog even niet zeggen.
Duidelijk, dank u wel. Mevrouw Bosman.
Ik neem hem ook nog even terug mee naar de fractie en zal de griffie op de hoogte stellen.
Dan maken we die afspraak met elkaar dat er nog drie fracties zijn die terug gaan koppelen aan de griffie hoe ze erin staan na fractieoverleg. En daarmee sluit ik de vergadering. Dank u allen voor
de tijd. Dank je wel.